Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Gerrie Stevens en in deze podcast interview ik Jan Stevens. We gaan het over hebben over een valkuil van veel HSP'ers. En die gaat over, of eigenlijk is het meer een vraag, van wie is dit gevoel eigenlijk? Aangezien een HSP'er makkelijk het gevoel van een ander over kan nemen of denken dat dit in elkaar overloopt. Jan, als ik dat tegen jou zeg, wat is dan het eerste wat je daarover te zeggen hebt?
Ja, ik zeg altijd, zet de sensor niet bij de buurman op het erf. Want ja, wat is hoogsensitiviteit? Het heeft alles te maken met sensitief. Hè? Sensor, waarnemen, zo heet dat. Sensorische verwerking wordt het wel genoemd. Gevoeligheid daarin. Dus die HSP'er die heeft als het ware hier een sensor. Er komt heel veel informatie naartoe. Komt naar binnen. En ja, ik denk er is één ding dat zit bijna in het gen of zo. Dat je het niet bij jezelf kan houden. Dat je altijd bij die ander bezig bent. Dat je naar je partner loopt en zegt, hey, ben je moe? Ik ben moe. En een uur later zegt de partner, oh, goed dat je dat tegen me zei, want ik was inderdaad moe, ja.
Ja.
Dus je neemt heel veel waar. En wat is dan van mij en wat is van jou? De sensor bij de buurman op het erf is eigenlijk al dat ik te veel met die ander bezig ben. Van origine.
Ja, want denk je dat dat ook een soort van, is dat iets wat je bijvoorbeeld als kind al geleerd hebt?
Nou, ik denk dat het gewoon in de natuur zit van een hoogsensitief mens om dat te doen.
Ja.
Ja. Altijd aandacht voor een ander. En als kind, ik denk een kind die snuift als het ware de sfeer op. Als er spanning thuis is, dan snuift hij de spanning op. Dat zijn de verhalen dat een kind van 8 al lang wist dat vader en moeder gingen scheiden. Omdat hij dat al had aangevoeld.
Ja, dus je neemt waar op de onderlaag.
Ja, klopt.
En vaak nog voordat een ander het zelf...
Ja.
Of het kan zijn voordat een ander dat geregistreerd heeft.
Klopt. En dan komt de volgende vraag. Wat ga je daarmee doen?
Ja.
Ga jij dat dragen? Of kun je het daar laten?
Maar je hebt dus eerst in jezelf wel te leren onderscheiden. Want als jij altijd geleerd hebt dat die sensor bij de ander staat van nature, heb je dus te leren onderscheiden wanneer de sensor... Of dat er een verschil zit tussen jou en wat je bij de ander vindt.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ik zie dat zo. Dit is van mij en dat is van jou. Hier ben ik verantwoordelijk voor en daar ben jij verantwoordelijk voor. Dat mag ik loslaten. Mensen vinden loslaten soms geen mooi woord. Maar dan bedoel ik, dat hoef ik niet te dragen. Dat moet jij dragen.
Ja, dus dat kun je gewoon letterlijk bij de ander laten.
Ja.
En wat is dan het verschil tussen aanvoelen wat er in de ander leeft en het overnemen?
Ja, dat is een hele lastige, denk ik. Maar pak eens een verhaal. Stel, je bent behoorlijk empathisch. Geraakt. Je voelt veel aan. En iemand vertelt jou een verhaal. Een ernstig verhaal, wat er is gebeurd in zijn of haar leven. Nou, wat echt iets met je doet. Ja, dat is moeilijk uit te leggen soms. Maar wat mensen dan zeggen, het was net alsof ik het zelf voelde.
Ja. Ja.
Maar dat kan natuurlijk niet. Want het is de rouw van die ander.
Ja.
Het is de pijn die de ander ervaart, die kun jij eigenlijk niet ervaren.
Nee.
En toch zegt men dan heel vaak van, het kwam dan zo dichtbij. Alsof het ook iets van mij was. Ja, als je dan heel vaak gesprekken hebt die best wel zwaar zijn door wat mensen meemaken, dan heb je het zelf ook heel zwaar.
Ja.
Ja.
Ja, want dat moet je wel allemaal verteren als je daar zo diep in duikt. Ja.
Dat heb ik in mijn werk ook wel. Ik kom ook mensen tegen die heel soms suïcidaal zijn. Maar veel vaker die iemand in de omgeving verloren zijn die suïcidaal was. Nou, als je 4 verhalen krijgt op 1 dag hierover, dan heb ik s'avonds ook wel even dit gevoel van... Maar je moet het daar wel kunnen laten.
Ja.
Ja. Dus je komt nu ook in het thema afstand en nabijheid. Dat is een zeer gewild thema.
Ja.
Je moet eigenlijk kunnen bewegen. Je moet op afstand kunnen staan en ook nabij komen. Zo leg ik het uit. Maar als jij empathisch bent, als je hoogsensitief bent... Ik moet denken aan iemand die werkt in een ziekenhuis. En die raakte zo betrokken op een patiënt. Die nam het als het ware over, inderdaad. Dat daardoor een conflict is ontstaan en die was bijna de BIG-registratie kwijtgeraakt.
Ja.
Dus die kwam in een hele vervelende situatie.
Ja, en dat staat eigenlijk in algemene zin geldt te nabij.
Te nabij.
Te betrokken.
Ja.
Dat is eigenlijk een positie die ook niet altijd een gezonde situatie geeft.
Afstand kan doorslaan in afstandelijk. Nou, als je afstandelijk bent, dan ben je chirurg en je zegt... ik heb nu lichaam 28 te opereren, dat is niet goed. Of ik ben uitvaartverzorger en ik heb vanmiddag nog een vrachtje. Dat is te afstandelijk. Nabij zijn is fijn. Maar te nabij, stel je bent ernstig ziek... en de dokter die moet je vertellen dat je dat bent... en hij ziet er al een week tegen op om jou dat te vertellen... dan is hij te nabij.
Ja.
En dat is niet meer fijn, denk ik. Voor de patiënt niet.
Nee.
En voor de arts zelf ook niet.
Nee, dan heb je het uit elkaar te halen.
Ja.
Dat houdt het gezond, zeg maar.
Ja.
En... Als je nou een link legt bijvoorbeeld met de reddersrol. Want als je zeg maar dat gevoel van jezelf en ander niet goed uit elkaar houdt. Wat is dan de link met de reddersrol? Of wat zie je daarin?
Nou, als je gevoelig bent voor de reddersrol. Dan kan te nabij de reddersrol meteen triggeren. Waardoor je de ander overmatig gaat beschermen. Of overmatig de verantwoordelijkheid gaat overnemen waar je niet verantwoordelijk voor bent.
Maar is het dan ook zo dat je eigenlijk vergeet ook die sensor weer terug te halen naar jezelf?
Ja.
Die staat eigenlijk dan 100% van de tijd bij de ander op het erf?
Ja, dat is het. En ik denk, we hebben een podcast gehad over hersteltijd. Dat hersteltijd ook helpt om weer op afstand te komen.
Ja.
Ja.
Maar hersteltijd gaat dus eigenlijk ook wel dus over die sensor weer...
Ja.
Op naar jezelf halen en niet continu met de ander bezig te zijn.
Ja.
Want ja, dan heb je geen verwerkingstijd.
Nee. Kijk, en er zit ook een autonomiegedachte in, persoonlijk leiderschap. En dat is, ga nu eens ook je eigen behoeften vervullen. Kies je eigen pad. Wat wil jij nu met je leven in plaats van dat je iedere keer met een ander bezig gaat?
Ja.
Ja.
Nou, je zegt ook wel eens van wie alles overneemt, ontneemt ook de kans om voor de ander om te groeien.
Ja.
Dus als jij altijd maar bezig bent met die ander, dan is daar geen ruimte?
Nee. Ik zeg inderdaad, als jij je oververantwoordelijk gedraagt naar anderen, dan ontneem je de ander de mogelijkheid om in eigen behoeften te voorzien. Of om tot eigen keuzes te komen. En op de duur is dat verstikkend.
Ja.
Ja. Dus loslaten is ook niet van nou zoek het maar uit. Dat is, ik ben bij je, ik ben betrokken op je. Maar je moet wel je eigen weg gaan en dat moet ik ook.
Ja, want het kan misschien voelen als onverschillig. Of dat je de ander in de steek laat als je loslaat.
Ja.
Maar dat heeft ook heel erg te maken met wat jouw definitie is, denk ik, van... mensen dichtbij laten.
Ja.
Ja. En je hebt ook ergens een heel mooi praktijkvoorbeeld. Als in, je zit in een overleg en je voelt op de onderlaag dat er dingen gebeuren, zeg maar. En als iedereen dan zegt van, nou... Nee hoor, er is niks. Zo. En jij voelt dit klopt niet. Dan, hoe zou je er dan mee omgaan in deze setting?
Ja, die vind ik lastig. Die vind ik zelf ook lastig. Ik heb dat vaker gehad. Gelukkig ben ik altijd extern.
Ja.
Tegenwoordig. Maar ik heb inderdaad wel eens gehad dat ik ergens... in een training of in een sparsessie zit met een managementteam bijvoorbeeld... Waarbij ik me 's avonds afvroeg, hoe gaat het met die persoon eigenlijk? Opeens zie je gezichtsuitdrukkingen, je hoort de stem terug als het ware. Het is alsof de film dan wordt teruggedraaid. En 3 jaar later is er iets aan de hand.
Ja.
En dan denk ik, oh, dat is dus... Maar op dat moment kun je daar niet altijd iets mee doen.
Nee.
En dus komt er nog één bij en die vind ik heel, heel belangrijk. Kijk, men zegt gauw van vertrouw op je gevoel en intuïtie. Daar ben ik 100% voor. Met die nuance, vergeet niet dat je ook een hersenpan hebt gekregen. Dus het is niet alleen maar intuïtie.
Nee.
En de tweede die daarbij hoort is, vind ik... Er zit altijd nog interpretatie bij, hè? Het is wel mijn perceptie. Dus enige bescheidenheid mag ook al.
Ja, en een belangrijke nuance is misschien ook wel... Je kunt er ook naast zitten.
Ja, dan.
Ja.
Ja, dat.
Ja.
Dus... Je zou het helemaal verkeerd hebben.
Ja.
Ja. Dus wie ben ik om daar dan wat mee te doen?
Ja. Maar eigenlijk heb je dus 3 opties. Want je kunt het registreren en denken... Oké, dat laat ik bij de ander. Of je benoemt het. Of, ja, maar eigenlijk is het benoemen... Hoe kijk jij daarna? Is dat altijd verstandig?
Het ligt er maar aan wat je benoemt.
Ja.
Je kunt ook een vraag stellen.
Ja.
Ja. Het ligt eraan waar het over gaat, denk ik. Maar vragende wijs kom je vaak verder. Maar het kan ook iets zijn, en daar maak ik ook wel eens mee... waar de persoon zelf helemaal niet aan toe is.
Ja.
Ja. Ja. Ooit zat ik bij een coach... En dan praat ik over, nou, ik denk 96. En die zei, jij zou nog eens een keer wat meer moeten doen met jouw gevoel. Zo. Nou, ik dacht, zal wel.
Ja.
Ja. 4 jaar later, toen dacht ik, zo, die heeft gelijk.
Ja.
En ik heb haar pas nog gemaild. Ik zei, nou, bedankt dat je dat toen tegen mij zei.
Ja.
Wat zei ik dan, vroeg ze. Ja, dat weet zij niet meer.
Nee, maar het moet dus wel, iemand moet wel de ruimte hebben. Maar dan kom je ook weer aan dat stuk van de ander de ruimte laten... om ook zijn eigen proces daarin te lopen. Zeg
ik denk
maar.
Dat het is.
Ja.
Ja.
Ja, en het laatste wat je dus kunt gaan doen... is dat je het oplost en gaat dragen voor de ander.
Ja.
Want wat is daarin voor jou het verschil tussen betrokken en overbetrokken zijn bijvoorbeeld?
Ja. Kijk, als je overbetrokken raakt... Nou ja, dan kom je op die arts die niet meer durft te vertellen dat jij een ziekte hebt... Dat je dus zo mee gaat leven dat het jouw vraagstuk bijna wordt.
Ja.
Zo. Ja.
Maar is het dan ook een valkuil van de HSP, zeg maar, dat hij letterlijk het leven van de ander gaat leven? En zichzelf vergeet?
Ja, ik denk dat de echte doorgeslagen variant, dan zou dat bijna kunnen.
Ja. Ja. En 100% is misschien veel, maar...
Ja. Maar altijd daarmee bezig is.
Ja.
Ja. Dus afstand en nabijheid is een actueel thema. En ik denk dat geldt voor iedereen die... Nou, dat geldt sowieso voor iedereen die docent is, die arts is, die maatschappelijk werker is, de predikant. Al die beroepen, speelt dat een rol. Ik denk als je beton stort, dan valt het nog wel mee.
Ja.
Want dan zit het in beton gegoten, daarna. Dat is in mijn werk nooit zo.
Nee.
Dus dat geldt voor al die beroepen. Ben je hoogsensitief, dan is het iets anders. Dat werpt een ander licht op hetzelfde. Op die thema's.
Ja. En als je nou zegt... Maar eigenlijk moet je dus leren om... dat je iets mag voelen... zonder dat je eigenaar wordt van dat gevoel.
Ja.
Dan hou je de sensor op je eigen terrein.
Ja.
En hoe leer je dan... Stel nu dat je geneigd bent om altijd die sensor... bij de buurman op het terrein te zetten. Hoe leer je dan om zelf... die sensor terug te halen en dat te onderscheiden.
Ja. Ja, ik zou als eerste zeggen... richt je op je eigen behoeften. Als eerste, primair. Dat kun je leren. Want dan heb je in feite de sensor al op je eigen erf. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is.
Ja.
Dat je dat leert. Het tweede is inderdaad dat je... niet altijd maar aanstaat en doorgaat... Dat je inderdaad die hersteltijd neemt. Waardoor je ook weer de nodige ton zei. Ja, niemand kent Ton, maar Ton zei vroeger distantie. Dat is een mooier woord dan afstand.
Ja.
En afstandelijk. Zorg dat je wel de nodige distantie houdt.
Ja, want dat houdt het gezond.
Dat houdt het gezond.
Ja.
Ja.
Ja, en op het moment dus dat je de focus op jezelf legt en je beter voor jezelf zorgt als HSP'er en je verwerkingstijd neemt, ben je ook minder snel geneigd om de sensor ergens anders te plaatsen.
Ja. En het is je valkuil. En als je er goed mee omgaat, dan gaat het 99 keer goed en die ene keer niet.
Ja.
Dan raak je misschien toch te betrokken. Om wat voor reden ook. Ik denk dat dat op zich niet erg hoeft te zijn. Dat scherm je ook niet af met regelgeving, wat men tegenwoordig vaak denkt. Van als ik mijn klant geen... dat zie je heel veel op dit moment, is dit een actueel thema. Hè? Stel je werkt in de GGZ, maar je hebt privé-app met een cliënt. Dat mag dan niet, want je moet de nodige afstand houden. Nou, dat begrijp ik wel. Alleen ik denk dat dit niet altijd met regelgeving is op te lossen.
Nee.
Ik zeg niet dat er dat niet moet zijn. Maar je lost niet alles op met wet en regelgeving.
Nee, want het is geen rationeel proces.
Nee.
Het is ook een gevoelsbeleving.
Het is een gevoelsbeleving, ja. En je kunt zeer professioneel zijn en opeens gebeurt er iets of iemand vertelt je iets. Wat je spiegelt, want het is ook jouw leven geweest bijvoorbeeld. Ja, dan kan het zijn dat je net even dichterbij of te dichtbij komt.
Maar gaat het dan ook niet eerder over hoe snel je je herpakt? Of hoe snel je weer terugstapt naar je eigen erf?
Ja.
En misschien als je 20 bent, dan doe je daar een jaar over. En als je 40 bent, dan heb je geleerd dat dat binnen een week ook kan.
Ja. Het is ook een principe, denk ik, wat je kan omarmen. Een ander zijn tranen huilen, dat kan ik voor die persoon niet doen. Ik denk, een rouwproces kan ik voor de persoon ook niet doen. Dat moet je echt zelf doen. En ademhalen moet je denk ik ook zelf doen.
Ja.
En mijn huisarts die zegt altijd van, ik schrijf je medicatie voor, maar je moet ze wel zelf innemen.
Ja.
Dus dat doet zij ook niet voor mij.
Nee.
Had ze wel heel veel bijwerkingen gehad, denk ik.
Maar het helpt dus eigenlijk wel heel erg als je leert zien, oké, dit ben ik, dit zijn mijn verantwoordelijkheden. Dit is van mij en dit is van de ander. En wil ik überhaupt daar aankomen of hou ik dat gewoon bij mezelf?
Ja. Het is alom bewustwording.
Ja.
Maar ik denk, het is ook een keer een keuze. Ik wil hiervoor gaan. En dit laat me niet koud. Maar ik hoef daar niet altijd iets mee te doen.
Nee, want is het ook niet zo dat een HSP'er makkelijk geneigd is om aanvoelen direct te linken aan oplossen?
Ja. Beschermen, oplossen, overnemen.
Ja.
Dat soort woorden. Dat zijn de triggers. En dat is wat je niet moet doen.
Nee, dus dat zijn eigenlijk overtuigingen of zo'n soort van zienswijzes die je moet veranderen in jezelf.
Ja. Dat is je algoritme.
Ja.
Zo noem ik het.
Ja, je een soort van blauwdruk die je moet herzien.
Ja. Ja. Het gaat ook gepaard met, kijk, dat zeg ik vaker, het is niet alleen hoogsensitiviteit, het is ook overtuigingen die je bij je draagt. Dus als jij ook nog meent dat je er altijd voor een ander moet zijn, nou, het woord altijd zegt al genoeg.
Ja.
En wat betekent dat dan als je er altijd voor een ander bent? Betekent dat dat je altijd aanstaat?
Ja. Ja, dus het kan ook te maken hebben inderdaad met wat je voorgeleefd hebt gekregen, wat je ouders misschien deden.
Ja.
Als je ouders vonden dat je altijd voor iedereen klaar moest staan, bijvoorbeeld.
Ja. Nou, vroeger noemden wij dat overtuigingen die je meekreeg. Tegenwoordig zeg ik, dat is het algoritme wat je meekreeg van huis uit.
Ja. En dan moet je herprogrammeren.
Ja.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk wel zo. En dat kun je ook.
Ja.
Dat kun je wel herzien. Het is ook een keer kiezen.
Ja. Ja, en inderdaad een beetje geduld hebben in die herprogrammering.
Ja. Kijk, en ook in de coaching zie ik dat. Je kunt alles analyseren. Hoe iets komt, waar het vandaan komt. wat er vroeger is gebeurd. Ik zeg wel eens, je kunt alles dood analyseren. Ook nog.
Ja.
Maar soms zeg ik ook, wil je nou in de analyse blijven hangen of ga je nou wat doen?
Ja.
Ja. Ja, je kunt wel 60 coachingstrajecten doen. Waar een goede analyse uitkomt. En de een vult de ander aan gaan, misschien. Maar ondertussen heb je nog niks gedaan.
Nee. Ja, daar verandert het niet van.
Nee.
En kan het ook nog zijn dat je het heel spannend vindt om bijvoorbeeld, als je altijd gewend bent om met die sensor overal in de buitenwereld te zijn, dat het heel spannend is om die sensor terug te brengen naar de binnenwereld?
Ja. Kan schuldgevoel opleveren. Ik doe de ander tekort. Bijvoorbeeld. Dus dat speelt zeker een rol. Kan als egoïstisch voelen.
Ja.
En dat zit echt in de overtuigingen die je hebt.
Maar is dat dan iets waar je gewoon doorheen moet?
Ja.
Ja.
Ja. Het is ook leren dat je er nog beter bent voor de ander. Zo. Als je er zelf goed in zit.
Ja.
Als je kunt begrenzen voor jezelf. Als je vitaal bent ook.
Ja.
Zo. Fit.
Ja.
Ik denk dat je dan meer voor de ander betekent dan wanneer je elke dag bij de buurman staat en zegt, zal ik je gazon nog eens even maaien?
Ja. Ja, dat is zeker waar.
Ja.
Ja.
En het zit ook niet in beton. Om weer op beton te komen. Want dat maakt natuurlijk een groot verschil. Kijk, jouw ouders zijn rond de 60. Bijvoorbeeld. Stel, ze zijn 80. Dan kan hulp een heel ander woord zijn. En als ze 90 zijn, is het weer een ander woord.
Ja.
Dan nu.
Ja.
En ik denk dat dat ook uitmaakt. Dus wat over verantwoordelijkheid zit ook niet in beton. Want stel je bent mantelzorger, zo, dan is dat een heel ander woord dan wanneer die partner van jou kerngezond is.
Ja. Ja, het hangt wel ook af van wat de ander echt kan.
Ja.
En
nodig heeft.
Nodig heeft.
Ja.
Ja.
En het gesprek daarover.
Ja. En ook zelfs als mantelzorger gaat het er ook nog wel weer over van hoe goed zorg je voor jezelf zodat je zo goed mogelijk.
Ja.
Mantelzorg kunt zijn, misschien. Ja. Wat best een lastige afweging is.
Ja.
Maar de kern is dus eigenlijk wel dat het gaat over leren herkennen. Wat is mijn erf? Wat is het erf van de buurman?
Ja.
En hoe haal ik dat uit elkaar?
Ja. Dus ja, je moet gewoon erfrecht gaan studeren. Of bij kadaster gaan werken.
Ja, kijken of dat.
Bij kadaster weten ze alles van grenzen.
Kijken of dat op te vragen is in een kaart.
Ja.
Ja. Heb je nog een conclusie voor deze podcast?
Ja, de conclusie is, dat zeg ik vaker, maar koop een bordje bij de praxis. En waarop staat eigen weg.
Ja.
Ga je eigen weg. In eerste instantie. Tuurlijk samen met anderen. Zo. Maar als je dit heel vaak doet en de sensor staat altijd bij die ander op het erf, dan is het bordje eigen weg een hele belangrijke. Dat zeg ik niet tegen iemand die alleen maar aan zichzelf denkt.
Nee.
Nee. Die heeft al zo'n bordje gekocht, hoor.
Ja, die heeft dat bordje niet meer nodig.
Niet nodig, nee. Die slaat door de andere kant toe.
Ja. Ja. Ja, dus goed voor jezelf zo.
Goed voor jezelf zo. Dat is de conclusie.
Oké.
Okay. Ja.
Dank je.